Dus we zijn al een eindje verder met onze vriend Abraham. Hij noemt nu Abraham, niet meer Abraham. Hebben we vorige week gezien dat de Heer zijn naam heeft veranderd. Sarai wordt niet meer Sarai genoemd, maar Sara. En de Heer had hun voorspeld dat het kind, het beloofde kind, waaruit dan een grote natie zal komen, hè, zo talrijk als de ster aan de hemel en de zandkorrels, zal niet via Ishmael gaan, maar zal via dus op een bovennatuurlijke wijze komen. De kind van het belofte zal dus Isaac noemen. En hij zal via Sara komen. Ja. En dus ze werden daarover geïnformeerd. Ook al had Abraham in het begin geprotesteerd. En hij had gezegd van, laat het toch via Ishmael gaan. Hè. Waarom moet het moeilijk gaan? Nee, hetgeen dat volgens de wil van God moet gebeuren, moet dan ook op de manier van God gebeuren. Het was wel alsof Abraham een beetje, hoe moet ik zeggen, gehecht was geraakt aan Ishmael, wat natuurlijk kan zijn als je dat is zijn eerstgeborene. Hij kan misschien ook een rol hebben gespeeld later, wanneer dat hij zijn zoon moest opofferen, en dan heb ik het over Isaac. Er zijn dan verschillende meningen over hoe dat Abraham daarop zou hebben gereageerd, maar dat is pas als we ginder geraken, dat is pas over een paar hoofdstukken. Maar we zitten dus in hoofdstuk 18, ik zal even lezen in het begin. En de Heer verscheen opnieuw aan Abraham bij de eiken van Mamre. Op het heetst van de dag zat Abraham in de ingang van zijn tent. En toen hij opkeek, zag hij even verderop plotseling drie mannen staan. Onmiddellijk snelde hij de tent uit naar hen toe. Hij boog diep en zei, Heer, wees toch zo goed uw dienaar niet voorbij te gaan. Ik weet niet op dit moment of Abraham erkende dat iemand speciaal was, maar blijkbaar Abraham was zeer gastvrij. Ja, in die cultuur, in die tijd, was gastvrijheid een van de hoogste morele waarden. Ja, het bepaalde uw status van uw familie. Het bepaalde in een eer- en schaamtecultuur was gastvrijheid en vriendelijkheid. Dus blijkbaar heel hoog aangeschreven. Hè. Zoals we in hoofdstuk 19 gaan zien, Lot, hè, zijn neef, was ook heel gastvrij. Tot het punt dat hij zelfs zijn eigen dochters zou opgeven voor vreemdelingen. Ja, maar dat zullen we straks wel zien. Maar hij zag dus drie mannen. Hij weet niet precies of het wel speciale mensen zijn, maar toch gaat hij snel diep vooroverbuigen en iets klaarmaken voor hun. Ik zal wat water voor u laten halen, zodat u en uw voeten kunt wassen. Maak het u hier onder de boom intussen gemakkelijk. Ik zal u ook iets te eten brengen, zodat u weer op krachten kunt komen voordat u verder gaat. Daarvoor bent u immers bij uw dienaar langs gekomen. Ze antwoorden, we nemen uw uitnodiging graag aan. Dus blijkbaar wist Abraham toch dat ze speciaal zijn langsgekomen voor hem. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara. Vlug zei hij, drie schepen fijn meel, maak deeg en bak brood. En daarna snelde hij naar de kudde, zocht een mooie kalf uit dat er mals uitzag en gaf dat aan een knecht die het onmiddellijk klaarmaakte. Hij haalde boter en melk, nam het gebraden kalf en zette alles aan zijn gasten voor. Terwijl zij aten, bleef hij bij hen staan onder de boom. Waar is Sara, uw vrouw? Vroegen ze hem. Daar in de tent, antwoordde hij. En toen zei een van hen, ik kom over precies een jaar bij u terug en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. Sara, die in de ingang van de tent stond achter de man, hoorde dat. Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen in de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen al ver achter haar. Daarom lachten ze in zichzelf. Zou de liefde voor mij dan nog weggelegd zijn, dacht ze. Ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. En toen vroeg de Heer aan Abraham, waarom lacht Sara? Waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de Heer onmogelijk? Yahweh, hè, Heer in drukletters. Op de vastgestelde tijd, over precies een jaar, kom ik bij je terug en dan heeft Sara een zoon. Oké, dus duidelijk is, een van deze drie personen, een van deze drie mannen, is de Heer. Vers 16 lezen we, toen vroeg de Heer Yahweh. Dus het is Yahweh die in een visuele gedaante neerdaalt, zal ik maar zeggen. En in een andere passage wordt hij ook wel de engel des Heren genoemd. Dat is een manifestatie van God in visuele gedaante. Het is niet dat hij een mens werd, maar hij deed zich voor als een mens. Hè. Hij werd pas mens in de Zoon van God, in Jezus Christus. Dat is natuurlijk iets helemaal anders. Hè. Hij werd toen geboren uit de vrouw. En hier is dat niet zo. Die twee andere mannen zijn dan twee engelen die zich blijkbaar ook kunnen voordoen als mens. En zich zo visueel kunnen manifesteren. En die andere twee engelen gaan dan sabiet op weg naar Sodom en Gomorra om daar het oordeel aan te kondigen over de stad tegen Lot en zijn familie. Wat ik hier wel frappant vind, toch wel opmerkelijk, is hoe dat Sarah, die nochtans, althans hebben we vorige week toch gelezen, nochtans de belofte werd reeds aangekondigd dat het doorheen Sarah ging zijn, dat de geboorte van Isaac zou komen. Haar naam was immers veranderd, van Sarai naar Sarah. En nochtans had God gezegd, ik ben God Almachtige, de El Shaddai. Ik kan mijn verbond sluiten tussen mij en u, en je zult uitermate talrijk worden. En er zullen koningen uit u voortkomen, en zo verder. En het zal zijn dus niet met Ismaël, maar dus uit een zoon die uit Sarah gaat komen. En dan hier is het eigenlijk weer een bevestiging, en toch lacht Sarah er nog mee. Ja? Hoe zou dat komen? Of wat kunnen we hieruit halen? Waarom lacht ze daar nog mee? Nochtans, het... Ja? Sorry, je wilt nog iets zeggen, Gustav? Ja, juist. Maar... Ja, dat is waar. Maar God heeft reeds voorheen gezegd in Genesis 17, hè, vorige week. Dus ik vraag me dan af, nu heeft ze dat dan toen niet gehoord? Ik ben nog even die passage van vorige week aan het lezen. Ja, want in Genesis 17, 19 zegt God tegen Abraham, integendeel, uw vrouw Sarah zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht. Nee, dat is er nog voor. Dat is er nog allemaal ervoor. Ja. Nee. Ja, ik denk dat Abraham, dat, misschien heeft Abraham dat niet gezegd tegen Sarah. Omdat God maakt het duidelijk in Genesis 17, hè, wat we vorige week hebben gezien. God verschijnt tot Abraham en geeft een belofte van verbond. Hij zegt duidelijk, mijn verbond zal met Isaac zijn, doorheen uw vrouw, Sarah. Maar het zegt inderdaad dat God dit heeft gezegd tegen Abraham. Maar dan hebben ze zich allemaal moeten laten besnijden. Dus het zou wel frappant zijn, moest Abraham niks hebben gezegd tegen Sarah. Zo ineens allemaal laten besnijden en Sarah die zich afvraagt, allee, waarom doe je dat nu? Oh ja, gewoon. God wil een verbond met ons. Oh ja, schat, trouwens, God heeft gezegd dat je volgend jaar zwanger gaat zijn. Kan natuurlijk ook zijn. Johanna zegt, ze wachten te lang. Wie wachtte te lang, Johanna? Of was dat een commentaar op iets anders? Leen? Ah, oké. Okay.
Mm-hmm.
Ah, dat kan het zijn. Ze is dement. Dat is waar. Maar ik denk iemand die... Ja, dat kan. Maar iemand die al 90 jaar zit te wachten op een kleine... En dan uiteindelijk de belofte krijgt om er toch een te krijgen. Ofwel was er gewoon een diep gewortelde ongeloof, hè, gekoppeld met wat inderdaad dementie, dat God toch besloot om nog eens langs te komen en zeggen van, Abraham, ik heb u wel een visioen gegeven, inderdaad, ja, en ik heb gesproken tot u en je hebt gehoorzaamd, je hebt u laten besnijden. Maar ik kan het nog maar eens herhalen. Volgend jaar, uw vrouw, bereid daar er maar op voor, ze gaan een kleine krijgen. Ik denk dat heel deze setup vooral gekomen is om het verhaal voor te bereiden naar Sodom en Gomorra. Want subiet gaat Abraham met God een beetje praten over het aantal rechtvaardigen dat ze in de stad vinden, of hij de stad wel zou moeten vernietigen enzovoort. Het is eigenlijk een setup waar God eigenlijk gedachten gaat wisselen met Abraham. Eigenlijk een onderrichtfase waarin Abraham God beter gaat leren kennen. Dat is eigenlijk de bedoeling al van begin af aan. En God verlangt niet zomaar een blinde gehoorzaamheid. Snap je? God verwacht een relatie. God verwacht een relatie langs twee kanten. Niet zoals de goden, zoals de Canaanitische goden of de goden in die tijd, waar dat allemaal maar eenrichtingsverkeer is. Hè. De goden wilden iets, verlangen iets en de mens moet het voorzien. De mens moet voorzien in de behoeften van de goden. Niet te veel vragen stellen of ze gaan ons doodbliksemen. Niet te veel vragen stellen of lamenteren of we krijgen geen goede oogst of er komt geen regen uit de hemel. Dat was zo wat de gedachtegang. En wel, God wil aan zijn volk laten weten en aan Abraham in eerste instantie, want hij ging de voorvader worden van een groot volk, dat God een relatie wil, dat je hem leert kennen. Niet in het oordeel alleen, maar ook in vergeving en in genade, in liefde, in bijstand. Niet alleen als de God de Almachtige, maar ook de God de Rechtvaardige. En daarvoor is heel dit hoofdstuk eigenlijk bedoeld. We zullen even verder lezen. Abraham, ja, die was aan het lachen en ze zegt, ik heb niet gelachen, maar hij zei, ja, je hebt wel gelachen. En toen de mannen weer verder gingen, liet zijn blik op Sodom rusten. Zij, hier is nu het verhaal verandert nu naar Sodom. Abraham liep met hem mee om hun uitgeleide te doen. De Heer dacht, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben? Ja, dit is eigenlijk het onderwerp van deze conversatie. God die iets wil openbaren aan Abraham, omdat Abraham wordt genoemd de vriend van God. Ja. Hij wil uit de doeken doen zijn plannen dat hij heeft aangezien, want hij zegt zijn redenering, waarom? Uit Abraham zal immers een groot en machtig volk voorkomen en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als hij. Want ik heb hem uitgekozen. Hij moet zijn zoon en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs door rechtvaardig en goed te handelen. Alleen dan zal ik verwezenlijken wat ik Abraham heb toegezegd. Zie dus, God wil zich openbaren. Zijn weg, zijn manier van handelen, zijn rechtvaardigheid. Tot dan toe was er nog geen wet. Tot dusver had Abraham eigenlijk nog niet zoveel van God leren kennen. Hij heeft een paar visioenen gekregen, hij heeft een belofte gekregen. Ondertussen is het al 25 jaar verder. De belofte van die zoon is dan wel uitgekomen in Ismaël, maar dan blijkt het dan toch niet via Hagar te gaan, want dat is dan doorheen het vlees, maar het zou via Sarah gaan, de onvruchtbare oude dame. Hè? Die ging dan wel vruchtbaar worden. Dus oké, hij leert God kennen in zijn almachtigheid. Ja? En dat voor God niets onmogelijk is, dat hij alleen de schepper is, hij alleen is de almachtige waarvoor alles mogelijk is. Maar je kan God in dat facet kennen en totaal falen op al de andere facetten. Je kan een vrees voor God hebben, maar dat wil niet zeggen dat je hem kent. Je kan een kennis hebben van God dat alleen maar beperkt is bijvoorbeeld tot het Oude Testament. En dan nog tot bepaalde porties van het Oude Testament. Want God laat zich ook wel leren kennen op andere manier dan alleen maar oordeel. Je moet natuurlijk het gehele schrift bekijken. Er is genade te vinden in het schrift. In het Oude Testament bedoel ik. Natuurlijk weten we dat in het Nieuwe Testament, want Jezus is gekomen. Maar ook in het Oude Testament zijn er veel passages dat desondanks mensen hun zonde, hun grove zonde, hun slechtheid, desondanks al die dingen, blijft God nog steeds trouw. Blijft God nog steeds vergevingsgezind. Blijft God nog steeds kansen geven. En opnieuw en opnieuw en opnieuw. Ook al zijn er natuurlijk altijd wel gevolgen voor de slechte daden. Ja, God is rechtvaardig. En in dit verhaal gaat God tonen dat hij de onrechtvaardige niet op dezelfde manier gaat behandelen als de rechtvaardige. Ze worden niet over dezelfde kam geschoren. En dat was eigenlijk de test voor Abraham. Om te zien hoe hij zou reageren. Wanneer God zegt, ik ga Sodom vernietigen. We gaan even verder lezen. Daarom zei de Heer, er zijn ernstige beschuldigingen geuit tegen Sodom en Gomorra. Hun zonden zijn ongehoord groot. Eigenlijk moest er al lang iets aan gedaan worden, maar nu is eigenlijk de emmer vol. Hè? Ik zal er naartoe gaan om te zien of de klachten die ik over hen heb gehoord gegrond zijn en zij verwoesting over zich hebben afgeroepen. Dat wil ik weten. Natuurlijk, dit is een antropomorfologische uitdrukking. Ik zal er naartoe gaan. Hè? Ja, een moeilijk woord om uit te beelden, om te zeggen, een antropomorfologische uitdrukking. Dat is gewoon God die zegt, ik zal er naartoe gaan. Ja, dat wij zeggen mensen, ik zal er naartoe gaan. Tuurlijk, God die gaat nergens naartoe, want die is overal. En God is overal, die moet nergens naartoe gaan om iets te gaan zien. Dat is zoals in het gedeelte toen met de toren van Babel, wanneer we hebben gelezen van, ik zal afdalen. God die zegt, zal afdalen om te zien wat de mensen daar bezig zijn. Ja? God hoeft niet van zijn troon af te dalen, hij is overal. Het is gewoon een wijze, een uitdrukking die wij dan verstaan in menselijke taal. Hè? Maar God is geen mens. God heeft geen lichaam dat hij moet bewegen, dat hij moet even gaan kijken, een verrekijker moeten pakken, zien wat dat ze aan het doen zijn. Dus gewoon, hij wil gewoon zeggen, oordeel komt eraan. Ik zal eens gaan kijken. je moet in ieder geval niet denken van, oei, weet God iets niet? Precies of God, hij moet het voor zijn eigen gaan kijken om te zien of het wel waar is. Natuurlijk, God weet alles. Het is gewoon een uitdrukking. Toen gingen de twee mannen weg, vers 22, naar Sodom, terwijl Abraham bij de Heer bleef staan. Abraham ging dichter naar hem toe en vroeg, wilt u dan behalve de schuldige ook de onschuldige het leven benemen? Dat was een hele moedige vraag. Moedige vraag van Abraham. Natuurlijk, Abraham weet, en God weet dat ook, dat hij zijn neef Lot woont in Sodom en Gomorra. En hij weet, dat is toch ook iemand uit mijn familielijn, ook iemand die u kent, Heer. Iemand die samen is opgegroeid met mij. Zij deelden hetzelfde geloof. Okay, de belofte is via Abraham gegaan, niet via Lot. Lot moest worden achtergelaten en zo verder. Maar hij kent, en in het Nieuw Testament wordt Lot trouwens ook als een rechtvaardige bestempeld. Dus hij had inderdaad wel een kennis van Yahweh, God. Niet op dezelfde manier als Abraham nu, want Abraham gaat hem beter leren kennen. En Abraham gaat dan ook die kennis van Yahweh, God, doorgeven aan zijn nageslacht. Iets wat Lot niet heeft gedaan en waar Lot in heeft gefaald. Hij bleef ook wonen in Sodom. Hè? En we zien dat zijn dochters en zijn vrouw niet dezelfde vroomheid of geloof aan de dag leggen als Lot aan. In ieder geval, daar komen ze weer nog wel op terug. Maar Abraham, een moedige beslissing om te praten tegen God en zegt van, hey God, je gaat toch niet zomaar de schuldigen en de onschuldigen het leven benemen? Misschien dat er in die stad 50 onschuldigen zijn, zou je dan ook uit het leven wegrukken en niet de hele stad vergeven schenken omwille van die 50 onschuldige inwoners? Zoiets kunt u toch niet doen? En samen met de schuldigen laten omkomen, dan zou de schuldige en onschuldige over één kan worden geschoren. Kunt u niet doen. Hij die rechter is over de hele aarde, moet toch rechtvaardig handelen? De Heer antwoordt, als ik in Sodom 50 onschuldigen aantref, zal ik omwille van hen de hele stad vergeving schenken. En we gaan verder. Hierop zei Abraham, nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets aan stof ben. Het is heel respectvol natuurlijk. Stel dat er aan die 50 onschuldigen 5 ontbreken, 45 dus, en de Heer zegt nee, 45. En hij gaat helemaal terug, een beetje aan het onderhandelen. Hij gaat helemaal naar beneden. Tot 10. Vers 32. Abraham zei, ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer. Wanneer ik nog één keer waag iets te zeggen, stel dat het er maar 10 zijn, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die 10. En zodra de Heer zijn gesprek met Abraham had beëindigd, ging hij weg en Abraham keerde terug naar de plaats waar hij woonde. Oké, dus wat kunnen we uit dat verhaal halen? Had Abraham niet zijn mond geopend, dan had Lot waarschijnlijk meegestorven in de vernietiging van Sodom en Gomorra. Dus we zien hier dat Abraham eigenlijk als een bemiddelaar optreedt voor de rechtvaardigen te sparen. Hij treedt eigenlijk op als een bemiddelaar ook om God eraan te herinneren aan zijn karakter, aan wie hij is. Zo van, deze daad lijkt vreselijk onrechtvaardig. Ben je zeker dat je dit wilt doen? En het is niet dat God antwoordt met, zwijg jij nietige worm? Ik zal wel doen wat ik het beste doe. Ga maar gewoon terug in uw tent zitten en zwijg. Nee, God is een God van reden. God is een God van emotie. En dit was een test, denk ik, om te zien hoe Abraham zou reageren. En hij heeft dat nadien nog eens gedaan. Aan wie doe je dat ook, dat vooral denken? Wanneer God een bepaald gedachte heeft, en iemand, een mens, kan God omkeren van gedachten. Bij wie is dat nog eens overkomen? Ja. Hij komt in het volgende boek voor. Marian? Ja? Marian? Ja, heb je het gevonden?
Ja, ik heb het gevonden. God wou zijn volk te vernietigen, maar toen zij Mozes
staan. Just. Inderdaad, Mozes. Inderdaad, heel goed. Mozes was ook zo'n bemiddelaar. Hè? En inderdaad, en als je verder gaat lezen in Exodus, komt dat verhaal voor. Dat God zo kwaad was, dat was meerdere keren. Maar dat was inderdaad na dat gouden kalf. Hè? Dat is... Pas de 10 geboden hadden gekregen en het verbond was aangegaan. Heel het volk had gezegd, wij zullen doen, Yahweh God, wat u van ons verlangt. En God was dan met Mozes op de bergtop tijdens die 40 dagen. En nu eerlijk gezegd, moest er iemand 40 dagen verdwijnen op een berg, ik zou ook in paniek schieten. Ja? Ik zou ook afvragen, hey, waar is Mozes? Mozes was weg. 40 dagen en is nog altijd niet teruggekeerd. Wat moeten wij nu doen? En dan gingen ze naar zijn broer, Aaron. En Aaron was een beetje een mensenbehager. Ja, en die kreeg wat schrik, want er staat een heel meute voor zijn tent. Die kwaad is, bang is, omdat Mozes, hè, de man van God, hij die ons heeft vrijgekregen, is verdwenen, we horen er niks meer van. Hè, degene die onze spreekbuis voor God, wat moeten we nu doen? En dan vragen ze aan Aaron, maak voor ons een Elohim, om voor ons uit te gaan. Een Elohim, een El, hè, een God, een afbeelding eigenlijk, want een afgod eigenlijk. Want Elohim, hè, dat woord voor God, kan ook gebruikt worden voor afgoden. Maar dus ze vroegen, dus maak voor ons een God die voor ons kan uitgaan. En ze maken dan die, hij geeft er uiteindelijk aan toe, hè, Aaron, de broer van Mozes. En ze maken dan dat beeldje, hè, van die kalf, hè, de gouden kalf. We weten trouwens niet hoe groot dat was. Dat kan evengoed een klein beeldje zijn geweest. Maar wat, ze dachten dus dat dat een representatie zou zijn van God. En daar moesten ze dan van allerlei dingen rond doen en dansen en weet ik veel wat nog allemaal. Het zijn allemaal zaken die dat ze in Egypte hebben geleerd. En natuurlijk, ze kenden God nog niet lang genoeg, of nog niet lang, of ze hadden geen geloof, of het werd overruled door angst en vrees. En juist wanneer dat ze gehoord hadden, maak geen beelden van mij, hè? Dat was het tweede gebod. De Heere God is een jaloerse God. Heb geen andere goden voor mij. Maak geen beelden, afgoden van mij, van de zaken in de hemel, op aarde of onder de aarde. Buig u daar niet toe. Voor hebben ze al gehoord. En ze maken een paar dagen nadien maken ze daar een afgod. En dus God was kwaad, rechtvaardig kwaad. En hij zegt tegen Mozes, hij doet dus zijn plannen uit de doeken. Juist zoals hier bij Abraham. Hij doet ook zijn plannen uit de doeken. Van dit en dat gaat er gebeuren. Ja? Houdt u maar klaar. En ik denk ook dat dat een test is. Voor Abraham en voor Mozes. Om te zien van, hoe gaat Mozes dit opnemen? En Mozes kwam ertussen en hij zei, allee, hoe kun je dat nu doen? Denk aan uw naam. Denk aan uw naam. Zijn argumentering. Mozes wist natuurlijk al wat meer dan Abraham over God. Mozes zijn redenering was, uw naam, wij zijn mensen van de naam, we zijn uw volk geroepen door uw naam. Uw reputatie, wat gaat dat geven in de rest van de wereld als ze horen dat u ons eerst heeft bevrijd en daarna allemaal met de grond heeft gelijk gemaakt. En er komt dan ook een conversatie op gang, zoals Marianne zei, ja, nee, ik heb er genoeg van, ik vernietig ze allemaal, ik ga met u, Mozes, terug beginnen. En in het begin dacht ik altijd van, ja, Mozes, waarom discussieer jij ermee? Laat God toch gewoon doen wat hem doet. Maar ik denk dat het een voorafschaduwing is van wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. Wat Mozes en Abraham hier dus als bemiddelaar aan het doen zijn, om tussen beiden te komen, tussen de wraak van God, de rechtvaardige wraak van God, en te pleiten voor genade voor de mensen, ze treden hierop als een bemiddelaar, is wat Jezus uiteindelijk doet aan het kruis. Maar natuurlijk op een veel grotere en perfectere, meer perfecte schaal dan Mozes en Abraham ooit hadden kunnen doen. Zij waren beperkt natuurlijk in hun bemiddelingsfunctie, beperkt ook in hun eigen rechtvaardigheid en beperkt in tijd natuurlijk. Maar Jezus zijn bemiddelaarsfunctie is niet beperkt in tijd, is niet beperkt tot één generatie. Is niet beperkt tot een bepaald aantal personen. Hè, zoals voor Abraham was voor zijn neef en Mozes was voor zijn volk. Nee, wat Jezus heeft gedaan is voor heel de mensheid. Amen. En in Christus is er dus de perfecte bemiddelaar gevonden. De perfecte bemiddeling doorheen het perfecte offer. Amen. Dus moeten wij nog bemiddelaar zijn? Nee. Ik kan niet bemiddelen, tenzij dat ik natuurlijk kan roepen en aanroepen het offer van de Heer. ik bemiddel bij de mens door het evangelie te verkondigen. Sorry, ik bemiddel bij God voor de mens door het evangelie te verkondigen. Amen. Snap je? Ik open met de sleutels van het evangelie, open we de genade van God, zodat de wraak van God, amen, wordt gestopt. Snap je? Want de mensen worden geboren in zonde en het loon van de zonde is dood. Maar eeuwig leven is in Christus. Eeuwig leven is gekocht, amen, door Jezus aan het kruis. En het is door het evangelie, door zijn begrafenis, door zijn opstanding uit de dood en door nu de beschikbaarheid van de Heilige Geest, verzoening, nieuwe schepping enzovoort, al die goede dingen in het evangelie, door dat te verkondigen, door dat te brengen naar de mens, amen. Het is door dat er nu mensen opnieuw geboren kunnen worden. Dank de Heer. Dus inderdaad, Mozes was zo'n persoon, Abraham, zat in een bemiddelende rol. En wat zou er gebeurd zijn, want dat vind ik ook interessant, want Abraham, hij stelde, hoeveel keer heeft hem het gevraagd? 3 keer of 4 keer, hij is van 50 naar 45 gegaan, dan naar 45, dan naar 30, en dan naar 20, en dan naar 10, 5 keer. Wat als hij nog meer naar beneden is gegaan? Waarom is hij hem gestopt op 10? Hij had moeten gaan naar 1. Amen. Dit is eigenlijk hetzelfde wat Jezus heeft gezegd. Jezus zegt, ja, wij God vernietig de aarde niet. Wat als je 1 rechtvaardige kunt vinden? En dat doelt natuurlijk op Jezus. Hè? En Jezus heeft het uiteindelijk ook. Hij is de enigste rechtvaardige. Amen. Jezus is de perfecte Abraham. Die tussen beiden is gekomen. Tussen Gods wraak en de mens. Die aan het kruis heeft eigenlijk gezegd. O Heer, ik hoop dat u niet kwaad wordt. Wanneer ik nog 1 keer waag iets te zeggen. Maar stel dat er maar 1 rechtvaardige zal zijn. En dan gaat God zeggen, dan zal ik haar niet verwoesten omwille van die ene. Amen. Dank de Heer dat er die ene was. Dank de Heer dat we niet in onze zonde blijven. Amen. En in de verwoesting zullen omkomen omwille van die ene rechtvaardige die nu gevonden is. Amen. Kan je hem zeggen amen? Ja, dank je, Vivien. Hopla, met een echo erbij. Goed. We gaan naar Genesis 19. Trouwens, over Abraham, dat is maar een gedachte dat ik opwerp. Dat je eens over moet nadenken. Want over een paar hoofdstukken gaan we komen wanneer Abraham zijn zoon Isaac moet gaan offeren. En tot hiertoe heb ik altijd gehoord, hè, Abraham was heel gehoorzaam. Hè, God die vraagt van Abraham, hè, offer uw enige zoon op een plaats dat ik zal aanduiden. En Abraham doet dat, zonder iets te zeggen. Abraham staat 's morgens op, hij gaat met zijn zoon, upla, hij gaat hem vastbinden. En ja, hij was klaar om hem te doden, zonder iets te zeggen. En de meeste interpretaties daarvan is dat God, Abraham had fantastisch geloof, gehoorzaamd God, in eens welke situatie. En als jij God gehoorzaamt in eens welke situatie, gaat God voor u voorzien, hè, zoals God dan uiteindelijk heeft voorzien in het offer voor Abraham. Maar nu gisteren hoor ik een andere interpretatie, vond ik een heel interessant. Ik moet er nog veel meer over gaan lezen. Om het echt te geloven. Maar het is interessant om vele verhalen, interpretaties te lezen, en andere zienswijzen over bepaalde verhalen. Maar deze auteur, dat is van een boek genaamd Abraham's Silence. De stilte van Abraham. En deze auteur werpt het idee op dat Abraham in zijn offer van Isaac gefaald heeft naar God toe. Een heel andere kant zienswijze. Want wij zouden allemaal denken, oh, maar Abraham heeft gefaald en is geslaagd. Hij heeft gedaan wat God heeft gevraagd. Maar deze auteur herredeneert dat Abraham eigenlijk iets had moeten terugzeggen, dat dit een test was. Een test van God om te zien of hij een blindelings gehoorzaamheid heeft, maar op basis van vrees en niet op basis van het karakter van God, dat hij had vergeten te praten met God, dat hij had vergeten, zoals hij hier deed in Genesis 18, om te praten. Hij zou praten voor Lot te bevrijden, maar als het zijn eigen zoon was, heeft hij niks gezegd. Het leek wel alsof hij gewoon zou doen wat de andere mensen in die tijd, want toen offerden ze kinderen op voor vreemde afgoden, voor de Baals en de Ashtoreths, en gooiden ze kinderen in het vuur en zo. En misschien was dit in een test, zou Abraham ook hetzelfde denken over mij, Yahweh God, alsof ik hetzelfde God zou zijn als deze afgoden, dat ik hetzelfde zou verlangen als deze afgoden. Want in Genesis 18 zegt Abraham, allee God, dat is toch niet rechtvaardig? Het houdt wel steek, hè, het argument. Hè? En Abraham, nu dat hem zijn zoon moet gaan offeren, zegt daar niks op. Niks van, allee God, dat is toch niet rechtvaardig? Waarom zou je zoiets doen? Dat is de zoon van de belofte. Niks. En dus deze auteur, hij doet dat natuurlijk op bijbelse manier. Hij haalt er ook andere teksten bij. Maar het is maar een gedachte dat ik opwerp. Zou inderdaad, Abraham, zou dit een test zijn geweest? Om te peilen, om zijn relatie met God te verdiepen, om te zien hoe diep die relatie was met God? Of was hij zomaar blindelings gehoorzaam, meer uit vrees dan uit iets anders? Snap je ook wat de auteur wil zeggen? Maar dat is goed om over na te denken. Hè? Amen. Zijn er tot hiertoe vragen over? Genesis 19. Dus de twee engelen kwamen 's avonds in Sodom aan en Lot zat juist in de stadspoort. Herinner u wat we in Genesis 18 hebben gelezen in het begin? Waar Abraham zat in zijn tent. En de bezoekers kwamen er binnen. Wel, hier zien we een beetje een parallel. Lot zat nu niet in een tent, maar hij zit in de stad. Zat juist in de stadspoort. En de stadspoort was zo'n beetje de plaats waar de hoge leden van de stad bijeenkwamen om te oordelen, om te vergaderen, om recht te doen geschieden, om bepaalde belangrijke personen te ontvangen. Dus het was wel een plaats waar, van belangrijkheid. Lot dacht dus van zijn eigen wel dat hij een rechtvaardige positie aan het bekleden was. En zodra hij hen zag, stond hij op, ging tegemoet en boog zich diep voor hen neer. Heer, zei hij, komt u toch mee. Zie, hij doet juist hetzelfde als wat Abraham deed. Dus blijkbaar had hem wel bepaalde dingen overgeërfd van Abraham. Ging zijn hoeden wassen, de dingen, de engelen zeggen nee, dank u, antwoorden we overnacht wel op het plein. Omdat hij echter sterk bleef aandringen, ging ze met hem mee naar zijn huis en daar maakte hij een maaltijd voor hen klaar. Hij bakte brood en ze aten bij hem. Abraham deed dat ook. Maar nog voordat Lot en zijn gasten konden gaan slapen, liepen alle mannen, en het is hier met duidelijk onderstreept, mannen, van Sodom bij Lots huis te hoop, jong en oud, niemand uitgezonderd. Waar zijn die mannen die bij je overnachten, riep ze Lot toe. Breng ze naar buiten, we willen ze nemen. Ja, aan de vertaling zeggen, we willen ze leren kennen. Natuurlijk niet op de manier om een koffietje te drinken, als je begrijpt wat ik bedoel. Lot ging naar buiten, deed de deur achter zich dicht. Maar vrienden, zoiets kun je toch niet doen, zei hij. Luister, ik heb 2 dochters die nog nooit met een man geslapen hebben. Die zal ik bij jullie brengen. Doe met hen wat jullie willen. Maar laat die mannen met rust. Ik heb hun niet voor niets een veilig onderkomen geboden. Oké, even wachten. Wat vinden jullie hier van Lot zijn aanbod om zijn 2 dochters te geven? Wacht, denk er even over na. Ik ga even iets halen voor te drinken. Ja, zeg maar, Christophe. Nee, je hebt gelijk. Amen. Hier, hè? Het is toch vreselijk absurd, immoreel. Ja. Ja. Sorry? Nee, nee, maar het was duidelijk. Ja. Ja. Ja, dat is waar. Dat is waar. Zeker. Zeker. Dus inderdaad, op het eerste zicht, ik begrijp het ook niet. Allee, Lot, wat vraag jij nu? En zeker als je dan in het Nieuw Testament leest dat Lot een rechtvaardige man was. We zullen even lezen in 2 Petrus. Hoofdstuk 2, vers 6 en 9. We lezen hier, ook Sodom en Gomorra heeft hij tot de vernietiging veroordeeld. Hij heeft die steden in as gelegd en ze daarmee ten voorbeeld gesteld aan alle zondaars van latere tijden. Maar Lot, die rechtvaardig was en zwaar leed onder de losbandige levenswandel van die wetteloze, redde hij. Deze rechtvaardige, dat is Lot, hè, woonde te midden van hen. En dag in dag uit werd zijn rechtschapen ziel gekweld wanneer hij hoorde en zag hoe ze zich aan God nog gebod stoorden. De Heer blijkt dus vroom uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardige gevangen te kunnen houden tot de dag van het oordeel om hen dan te straffen. Nu, ik denk niet dat we te veel... Ja, Petrus romantiseert hier het verhaal van Lot om een voorbeeld, om een punt te maken. Ja, het spreekt trouwens, het hoofdstuk spreekt hier over geduldig te moeten zijn, want de mensen tegen wie Petrus schrijft, die staan onder vervolging. Onder echte vervolging omwille van het christen zijn. Het spreekt over infiltratie van valse leraren in de kerk. Hoe dat ze mensen wegtrekken van God en zo verder. En Petrus wil eigenlijk zeggen, heb geduld. Komt een dag dat er wraak zal komen. Komt een dag dat het oordeel, en hij spreekt dan voornamelijk over de Joodse gemeenschap die zo gekant was tegen de christelijke gemeenschap. En Petrus wil zeggen, heb geduld, want ook Sodom en Gomorra zijn tot vernietiging veroordeeld. En weten wie daar gered is geweest? Ja, Lot, hè? Die Abraham, waar Abraham voor had gepleit, hè, van die rechtvaardig, ze er niet zoveel vindt. Dus in de ogen van Petrus was dus Lot de rechtvaardige die Abraham in gedachten had. Ja? Dat wil niet zeggen dat deze tekst bedoeld is dat al de daden van Lot rechtvaardig waren. Helemaal niet. Hij vergroot de positieve aspecten van Lot. En hij verdoezelt natuurlijk hetgeen dat we juist hebben gelezen over met die dochters. Hè? en nog andere zaken. Want laten we eerlijk zijn, als Lot echt zo rechtvaardig was, waarom blijf je dan nog wonen in die stad? Die ja, losbandigheid was daar, sodomie was daar. Later kunnen we lezen dat zijn twee dochters van Lot, dat die ook heel slechte moralen hebben ontvangen. Dan kunnen we toch ook beter weggaan. Maar hier wordt dus eigenlijk in 2 Petrus dus eigenlijk Lot, een geromantiseerde Lot, een verheerlijkte Lot, gebruikt om een punt te maken van kijk, wij christenen, wij leven ook te midden van een onrechtvaardige wereld, onrecht, maar we zijn rechtvaardig door de Heer en hij weet de zijne te redden. Amen. Hij weet de zijne te redden. God weet de vroom uit de beproeving te kunnen redden en onrechtvaardig vangen te kunnen. Amen. Dat is gewoon een teken als bemoediging van don't worry, God heeft alles onder controle. En hij gebruikt daarvoor een geromantiseerde Lot. Maar om nu terug te gaan naar Lot, want dat ontslacht natuurlijk niet Lot van zijn rare keuze. Om te zeggen, ik heb twee dochters nog nooit met mijn man hebben geslapen. Nu, kan het zijn, laten we even in het voordeel van Lot pleiten. Maar natuurlijk, als we dat lezen, dan denk je, zoals moeder heeft gezegd, ja, een vrouw is niks waard. Een vrouw is precies nog minder waard dan twee vreemdelingen. Zijn eigen dochter. Ja, nee, een dochter is nog minder waard dan een vrouw, want dat is een kind. Ja, die zat nog leger op de schaal. Maar zou het kunnen? Trouwens, die twee dochters die waren wel uitgehuwelijkd, hè? Die waren reeds uitgehuwelijkd. Want hij had schoonzonen. Lot ging naar de schoonzonen. Hier zijn vers 14. Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochters zouden trouwen, en zei tegen hem, vlug weg uit deze stad, want de Heer had er vermoest. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. Oké, dit pleit wel in het voordeel. Wacht, van Lot. Vers 9, sorry. Zou het zijn dat Lot die mannen probeert af te leiden en hij eigenlijk niet van plan was om zijn dochter zich te geven, want hij had ook nog schoonzoons, hè, dat die niet tussen beiden zijn gekomen, dat snap ik niet. Maar dat zou zeker tussen beiden zijn gekomen. Maar zou hij weten, ik zeg maar in het voordeel van Lot aan het pleiten, hè? Om toch een beetje om de man toch nog een beetje wat te gunnen. Maar zou het kunnen dat Lot wist, deze mensen van Sodom en Gomorra zijn zo slecht. Ik probeer daar wat rechtvaardigheid in te brengen. Ik probeer elke dag in de stadspoort te zitten. Ik probeer de vreemdelingen die hier binnenkomen gasvrij te zijn. Het goede voorbeeld, Thomas, belangrijk om gasvrijheid te zijn. Het is zelfs zo belangrijk, precies belangrijker dan uw eigen dochters. Hè? De eer en schaamte. Maar zouden we weten dat al die slechte mensen die veel sodomie waren, want het waren allemaal mannen die voor mannen kwamen. En ze vroegen het, hè. Waar zijn de mannen die bij je overnachten? Dus Lot wist, dat zijn allemaal voor de mannen. Misschien kan ik ze afleiden. Misschien kan ik ze wat doen, zus. Kan ik misschien iets zeggen dat ze hun eigen zouden bedenken, dat ze gewoon even zouden weggaan. Maar ze gaan dat toch niet doen door mijn dochters aan te bieden. Dat is een interpretatie dat wordt gegeven hier aan deze tekst. Het is nog altijd slecht. Ja, inderdaad. Dat is heel riskant. Maar als ze zeggen van, het is goed. Geeft u dochters maar. Het is inderdaad riskant. Het is in ieder geval niet goed te spreken. Ja. Maar het is niet goed te spreken. Hij was zelf bang. Ja, juist. Ja, hij wil zijn eigen vel redden, ja. Ja, dat is waar. Dat kan ook. Dus je hebt verschillende interpretaties. De ene zegt hij deed het omwille van de wet van de gastvrijheid. Dat blijkbaar nog hoger werd ingeschat. Maar er wordt trouwens ook niks in de tekst gezegd van of dit slecht was of niet. Maar er wordt ook niet gezegd van God dat hij goed handelde of niet. Dat kan.
Er is een vertaalgestelde inpad van in de van dat hij bijna misschien was, maar dat hij
dat God had. Ja, dat kan ook, ja. Dat kan ook. Ja, tot het punt, ja, ik weet niet of hem het wist, ik denk het niet. Pas nadien weet hij het natuurlijk, als we verder lezen. Ja, dat komt nu. Nee, hij wist het nog niet. Dus hebben ze het al even verder lezen. En dus ze schreeuwen, hè, de inwoners van Sodom en Gomorra, ze schreeuwen uit de weg. Ook riepen ze, dat woont hier als vreemdeling en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Wacht maar, je zult er ook van lusten en nog meer dan zij. En ze drongen Lot ruw opzij en wilden de deur openbreken, maar de twee mannen trokken Lot het huis en deden de deur weer dicht. En ze sloegen alle mannen die bij de ingang van het huis waren, jong en oud, met blindheid, zodat ze tevergeefs probeerden de ingang te vinden. Daarna vroegen ze aan Lot, hebt u hier nog meer familie, zonen, dochters, een schone, ga met iedereen die bij u hoort weg uit deze stad. We staan namelijk op het punt deze stad te verwoesten. Er zijn zulke ernstige beschuldigingen tegen haar ingebracht dat de Heer ons hierheen heeft gestuurd om haar te verwoesten. En Lot ging naar zijn schoonzoons, de mannen die met zijn dochter zouden trouwen, en zei tegen hen, vlug weg uit deze stad, want de Heer gaat haar verwoesten. Maar zijn schoonzoons namen hem niet serieus. Dus hier zien we wel, Lot heeft een kennis van wie de Heer is, van Yahweh. Hè, dat heeft hem geleerd uit zijn relatie met Abraham. En het goede nieuws is, door zijn relatie met Abraham, ook al is dat misschien in het verleden, al misschien tientallen jaren geleden, hij draagt er eigenlijk nog wel de vruchten van. Gewoon omdat hij Abraham kende, wordt hij hier nu, krijgt hij hier nu de kans op redding. Amen. En dat doen we ook de genade en de vergeving van God in dit verhaal te laten zien. Het is niet alleen voor Abraham, maar hij heeft ook een plan met andere volkeren. Hij heeft zelfs een plan met hetgeen dat gaat gebeuren nadien, wanneer dat zijn twee dochters van Lot hun vader gaan verleiden en daar dan incest mee plegen. Zelfs daar komt nog uiteindelijk iets goed uit. Als we er nog geraken. In ieder geval. Ja. En dat is inderdaad wat de Bijbel ook wil duidelijk maken. Dat desondanks al die negativiteit en al die morele slechte zaken wat de mens aan het doen is. Het doet ons verder doen nadenken. Dat we... Amen. Amen. En je denkt misschien, de wet is streng. De wet van Mozes, de 10 geboden, streng. Nee, moest onze vriend Lot, die de wet van Mozes hadden gekend, had dat voor hem een genezing kunnen zijn, want incest is verkeerd. Er wordt daar homoseksualiteit, er wordt daar al die andere zaken in beschreven die God zegt van dat niet goed is voor de mens. Moesten die allemaal dat hebben gehoord, allee, als Lot had gehoord, had hij waarschijnlijk zijn dochters niet zomaar weggegeven. of willen weggeven. Amen. Wat zegt je moeder? Hij wou een licht zijn voor de stad. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Nee, dus ik denk wel dat Lot het wou, hè, want hij wordt hier aanschreven als een vreemdeling. en moet ons zo nodig de wet voorschrijven. Dus Lot was waarschijnlijk niet met dezelfde zaken bezig als die mensen. Ja. Ja, ja. 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 Inderdaad. Maar uiteindelijk zijn dochters en zijn vrouw en zijn schoonzoons, ja, ze kennen de Heer niet. Ze hebben op de een of andere manier geen persoonlijke relatie met God ontwikkeld. En namen hem niet serieus en die komen dus allemaal om. Hè. Zijn schoonzoons blijven in de stad achter. Ja, ja, dat is altijd wel al geweest, inderdaad, het geweten. En dat gebruikt God inderdaad om mensen ervan bewust te maken dat er meer is dan alleen maar hier het slechte doen enzovoort. Zullen eindigen met dingen. Toen zei een van hen, vlucht, uw leven is in gevaar. Kijk niet om en sta nergens in de vallei stil, vlucht de berg in. Anders komt u om. Hij moet dus vluchten. Hij vlucht met zijn vrouw. En je kende het dan. Hè, de vrouw van Lot. Die achter hem liep. Vers 26. Keek om en veranderde in een zuil van zout. Ze zijn vertrokken. De Heer laat zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra. Hij vernietigt die steden. En terwijl ze aan het vluchten zijn, Abraham, Lot en zijn familie kijkt de vrouw om en ze verandert in een zaal van zout. Dat is trouwens ook wat Jezus gebruikt, trouwens, dit voorbeeld in Lucas 17, 26 als een... Sorry? Nee, in Lucas 17... 26, ik zal daarmee eindigen en gaan we volgende week wel verder. Nee, dit is wat Jezus zegt. Hij gebruikt het verhaal, het voorbeeld van de vrouw van Lot, en dat zij terugkijkt. Jezus zegt, en zoals het eraan toeging in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de mensenzoon. Ze aten, ze dronken, ze huwden. Ze werden uitgewild tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging en de vloed kwam die iedereen verzwolg. Of zoals het eraan toeging in de dagen van Lot. Ze aten, ze dronken en ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit zon om regen, het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen allen om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wie op die dag op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om zijn bezittingen te gaan halen. En wie op het land is, moet niet naar huis terug willen gaan. Denk aan de vrouw van Lot. Wie probeert zijn leven veilig te stellen, zal het verliezen, maar wie het verliest, zal het behouden. Hier zegt Jezus nogmaals, denk aan de vrouw van Lot. En dus, Jezus gebruikt dit verhaal van niet terugkijken. Ze hadden de opdracht om vooruit te kijken. Niet terugkijken, want dan zal er waarschijnlijk zo'n gevoel zijn van oh nee, ik wil teruggaan, ik wil mijn buurman, mijn dit, ik wil teruggaan, ik wil dit en dat nog veiligstellen. Nee, kijk niet om en ga. Jezus gebruikt dat voorbeeld omdat hij kondigt een oordeel af over Jeruzalem. Lucas 17 gaat trouwens over evenementen. Betrekkende de vernietiging van de tempel. En hij zegt, het zal zijn zoals in de dag van Lot. En wanneer iedereen doet alsof het allemaal normaal is, maar op een dag komt er een oordeel. En je moet, wanneer je dat ziet gebeuren, in Matthäus 24 staat, wanneer je de gruwel ziet aankomen, wanneer je de legers ziet aankomen, vlucht dan. Blijf niet in Jeruzalem, blijf niet in de stad, vlucht dan naar de bergen. Je mag niet omkijken, je moet direct vertrekken. Met andere woorden, wees niet bang met hetgeen dat je achterlaat, want dat gaat vernietigd worden. En dit was vooral een waarschuwing voor de christenen die verleid werden om terug te keren naar het judaïsme, om terug te keren naar de tempel, om terug te keren naar de veiligheid van een erkende religie onder de Romeinse heerschappij. Hij ging hen waarschuwen, kijk, er komen dagen dat je precies terug naar de tempel wil gaan en terug naar het oude gedoe, maar die zaken gaan vernietigd worden. Zit er zeker van, die gaan vernietigd worden. Je mag niet terugkijken. En het is waar, geen enkele christen die de legers van de Romeinen zien aankomen, wanneer dat ze Jeruzalem gingen vernietigen, Geen enkel van die christenen is omgekomen. Die zijn allemaal kunnen vluchten. Die hebben niet omgekeken. Maar al de mensen die aan het hinken waren, op twee benen, tussen Oude Testament, Nieuw Testament, hè? Genade van Jezus, wet van Mozes, zou ik toch de wet van Mozes kiezen, dan ben ik wel veilig, word ik niet vervolgd. Al die mensen hebben omgekeken en zijn gebleven in de tempel, zijn gebleven in Jeruzalem, zijn gebleven rond de muur, want zij dachten dat de muren bescherming gingen geven. Dat de muren van Jeruzalem wel bescherming gingen geven tegen de Romeinse legers. Nee, uiteindelijk niet. Ze zijn allemaal vernietigd geweest. En dat is eigenlijk wat Jezus wil duidelijk maken. Hier in Lucas 17. Denk ik toch. Maar even zo past het ook toe in ons leven. Amen. Op het spiritueel niveau bijvoorbeeld dat zeggen, wil je vruchtbaar zijn voor de Heer? Wilt jij geen pilaar van zout worden, met andere woorden, niet droog zijn, vruchteloos, dan is het best dat je niet achterom kijkt. En het is best dat je niet altijd hunkert naar hetgeen dat je hebt achtergelaten, maar dat je vooruit moet kijken. Zoals Jezus op een andere manier heeft gezegd, zij die hun handen aan de ploeg zetten, maar steeds achterom kijken, zijn het niet waard om te werken in het koninkrijk van God. Amen. Als je de handen aan de ploeg zet en je wilt werken voor het koninkrijk, mag je niet achterom kijken, want dan ga je scheef trekken. Dan ga je scheef trekken. Je kunt niet ploegen voor het koninkrijk van God door achteruit te kijken. Je moet naar voren kijken. Dan weet je naar waar je gaat. Dan kun je een bocht pakken. Als je dat niet doet, ja, dan dat gaat niet, zegt Jezus. Amen. En dat is zo. Je kunt niet hunkeren naar iets waarvan de Heer u heeft bevrijd. We moeten leven in de nieuwe identiteit die Hij ons heeft gegeven. En dat brengt vrucht en glorie en eer aan zijn naam.